Boendroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Helen E. Gill.
Daarnet een fragment uit de Kaziko medley van Thelma Ment. Wij danken haar zoon Erwin Ment die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om de muziek te gebruiken.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt.
Just tell me, where do you draw the line when it comes to freedom? Is it between upholding the me, myself, and I behavior on radio and TV, where egos fight each other to be in the spotlight? Or do you remain critical by regularly inviting your audience to give feedback for improvement? Hello. You are listening to Salto Amsterdam, Caribbean FM, Boendroe FM, Helen Gill and Friends.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, and then he'd lightly touch down. Met him in a cell in New Orleans I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out,
er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Boendroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur tot 11 uur. In het eerste uur, aftopstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Mijn naam is Shane Abtots. A B dot Z Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Why can't you come back and dance?
I will never forget that winter morning as I watched our girls, just 7 and 10 years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. And I saw their little faces pressed up against the window. And the only thing I could think was, what have we done? See, because at that moment, I realized that our time in the White House would form the foundation for who they would become. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high.
Well, I was down and out.
Former First Lady Michelle Obama says she is standing by her motto, when they go low, we go high. In an interview for CBS This Morning, Obama spoke with Gayle King about the current administration.
A dance for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe.
Onze programma's worden mogelijk gemaakt door toegewijde ondernemers van het netwerk Helle Gill & Friends. Zonder hun inzet zou Bontroe FM niet bestaan. Dank aan Carla Bakboord, Nanda Baldeeuw, Hanna Belliot, Beryl Biekman, Walter Boerne, Marianne Dorder-Servet, Roy Kaikousi Groenberg, Gerda Havertong, Denise Janna, Roy B. Kwamimba, Emmanuel Merkus, Carla Milan, Ramon Poepon, Jan Ramkizoen, Yvonne Risti, Flos Rustveld, Gerriant Jong Ayong, Tara, Hoederazing Pharma. Dankjewel bestuursleden. Hartelijke dank begunstigers en medewerkers. Samen maken wij programma's met de focus op de Caribische gemeenschap wereldwijd.
Dank aan alle collega's van Salto Caribbean FM voor jullie dagelijkse inzet. Beste luisteraar, dank voor uw interesse. Wamboen de Moro Vara. A ragged shirt and baggy pants.
He would do the old soft shoe. Beste luisteraar, wij van Wondroe FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt. En heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen.
De uitzending van dinsdag 8 oktober 2024. University of Birmingham, Work and Politics and International Relations take you. De Nieuwe Wereld, het EU-imperium. Regionieuws TV Suriname, verkiezingsperikelen. Maarten van Rossem, de podcast. Israël kiest verkeerde weg met het doden van de Hezbollah-leider. WRC Suriname aflevering 8, bestrijding huiselijk geweld. Ode aan Hanna Belliot, Amsterdam Museum. De Nieuwe Wereld, het EU-imperium. Muziek, Freedom van Beyoncé. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Studying politics at Birmingham opens you up to a wide range of careers, such as journalism, marketing, aid work, public affairs, research, fundraising, and civil service. Our recent graduates now work for prestigious organisations, including the United Nations, the Foreign and Commonwealth Office, the Department for International Development, Her Majesty's Government, Social Work England, the NHS, and so much more. This might be because we have a dedicated careers network team who will always be there for you, right from the start of your degree. Or perhaps because Birmingham students are one of the most targeted in the country by top employers. In fact, UOB is number one on the list of UK universities most frequently targeted by the country's top employers looking for graduate recruits, according to a new report. Or it might be because our award-winning professional development module helps you bridge the gap between student life and professional life. It could have something to do with our brilliant Politics Society, which hosts guest lectures from esteemed politicians, giving you a valuable insight into the world of politics. Our students can take a year abroad. You can explore more than 250 study abroad destinations across Europe and the rest of the world. For example, Argentina, Sweden, Australia, Canada, Mexico, New Zealand, the Netherlands, the USA, China, Brazil, and Japan. So what are you waiting for? Do the right thing for your tomorrow and apply for a politics or international relations degree at Birmingham today. I'm telling these tears going
far away, far away. Freedom, Beyoncé. Featured by Kendrick Lamar. Hallo! U luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Freedom, freedom, I came, ooh. Freedom, cut me loose, yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself, won't let my freedom ride. is going far away, far away. Oh, may the last one burn into flame. Keep on running, cause the winner don't quit on themselves.
Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazard. The smoke alarms on the back of us, but mama don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me, honestly guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Yeah. Freedom, freedom, where are you? Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running cause the winner don't quit on themselves.
Maarten van Rossum, de podcast. Israël kiest verkeerde weg met doden Hezbollah-leider. Hallo. U luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Ondertussen is het ook onrustig in het Midden-Oosten.
Ja, en hoe? Hè? Hadden we natuurlijk die enorme koep van Israël met die ontploffende apparaatjes, hadden we dat dan besproken?
Nee, helemaal niet. Vertel het eventjes voor je. Ik kan me niet voorstellen dat mensen het gemist hebben die naar deze podcast luisteren. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan haken we iedereen even aan.
Ja, Israël is erin geslaagd. Ten eerste had Hezbollah en waarschijnlijk ook Hamas. Dat is de buurvrouw.
Hoi.
Hallo. Hoi.
Ja, wij werken.
Ja, dat doen wij de andere 6 dagen.
Ja. De andere 6 dagen doen wij niks natuurlijk. Dat begrijp je wel. Het verschil
moet er wezen. Ja. Nou, succes.
Ja. Dankjewel. Ja, er is ook een straatfeest straks hier, hè, begreep ik.
Ja, er is hier een straatfeest vanaf 4 uur.
Kijk, oké. Okay.
Goed. Hamas en Hezbollah, volgens mij, sowieso zijn dat natuurlijk allemaal aan elkaar geparenteerde organisaties in allerlei opzichten. Maar goed, laten we dat even zo stellen. Hadden het sterke vermoeden al enige tijd dat de Israëli's erin waren geslaagd om hun telefoons af te luisteren, te hacken, zoals dat heet.
Piepers noemen ze dat toch?
Nee, dit waren, wacht even, eerst de telefoons. Okay. Het mooiste is dat je een iPhone hebt of een enigszins vergelijkbaar apparaat. Maar die zijn voor iemand die er verstand van heeft, zijn die te hacken. Dus ze hadden besloten, ze mochten geen telefoons meer gebruiken, die moesten ze verstoppen. En zij zouden piepers gebruiken. Dat is een soort van portofoonachtige constructie. Die werkt met radiogolf op korte afstand. Ja, en op geheimzinnige wijze zijn de Israëli's erin geslaagd om aan Hezbollah portofoons te leveren met een explosieve lading. En maar goed, die hebben tenslotte een boodschap aan al die portofoons gestuurd en die was voldoende om die explosieve lading daadwerkelijk tot explosie te brengen, met gruwelijke gevolgen. Tientallen doden, honderden mensen die ernstig gewond waren. Dat is natuurlijk een fantastische coup. Al is ook daar weer de vraag, wat is precies het succes van Israël op de zeer lange termijn? Kijk, Israël wint altijd de slag. Maar je kunt, zoals je weet, altijd de slag winnen. Het klassieke voorbeeld is, meneer Pyrrhus, die aan de lopende band won van de Romeinen. Maar ja, uiteindelijk heeft hij dik verloren. Vandaar dat een overwinning heet vaak een Pyrrhus-overwinning. Dat is een overwinning die op de lange termijn niet het effect sorteert wat een overwinning zou moeten sorteren. Bijvoorbeeld omdat de tegenstander besluit om niet te vechten, Of omdat de tegenstander veel meer kinderen krijgt dan jij. Of omdat de tegenstander sowieso in de hele regio dominant is. Nou ja, ik ben nu al begonnen aan het bespreken van de toestand van Israël. Wat stelt Israël zich eigenlijk voor? Israël is er nu langzamerhand in geslaagd om een zee van vijandschap te creëren. Niet alleen in het Midden-Oosten. Israël is een splinter. Het lijkt ook op een splinter op de kaart. Het stelt niets voor. Israël is economisch ongelooflijk succesvol. Israël is technologisch ongelooflijk succesvol. Maar in het totaal van de regio is het een splinter. Niet waar? Zolang Israël natuurlijk militair, technisch zo superieur is en die anderen dat helemaal niet zijn, kun je telkens weer wint Israël. Maar wat wint Israël eigenlijk precies? Uiteindelijk is de hele regio is verbonden in vijandschap met Israël en zal steeds weer proberen om Israël aan te pakken. En misschien wordt dat steeds weer een mislukking. Maar wat wordt Israël? Israël wordt een getourmenteerde, garnizoenstaat. Tot de tanden toe bewapend, overal tegen. Maar wat heb je daar precies aan? Uiteindelijk, op die lange, lange termijn, zal Israël een onderdeel moeten zijn van de regio waar het is. Israël ligt niet naast Portugal. Israël ligt in het Midden-Oosten. Een hele ongelukkige plek in het Midden-Oosten. Dus ik zou zeggen, Israël wint altijd en verliest op de lange termijn. Daar ben ik heilig van overtuigd. Israël is al decennia fundamenteel op de verkeerde weg. Zijn die Hamas-lui boeven? Zonder enige twijfel. Daar bestaat allemaal helemaal geen twijfel over. Maar het gaat er uiteindelijk om, hè, dat Israël een plaats vindt daar waar het ligt. Je kunt altijd zeggen, ja, wij zijn eigenlijk een westers land, wij worden door Amerika gesteund, ook dat. Door het optreden van Israël verlies je ook de steun waar je tot op heden altijd in principe 100% op kon rekenen. Het is niet meer zeker of Israël voor 100% kan rekenen op de Verenigde Staten. Zo goed als dat voor ons ook geldt natuurlijk, dat hele bouwsel waar natuurlijk de Verenigde Staten in feite de dominante acteur was. Dat, ik wil niet zeggen dat het op instorten staat, maar de ramen vliegen eruit en hoe heet het, de escalator, de roltrap werkt niet meer.
Het gaat gematigd nog omdat er verkiezingen eraan komen.
Zeker, dus we moeten even afwachten wat een nieuwe administration zou zijn. En ja, als dat Trump is, weten we dat de rapen gaar zijn. Dus dan moeten we sowieso worden tijd natuurlijk dat wij ook op onze eigen boel gaan passen op dit punt. En nou ja, maar in principe kan de Europese Unie dat best, maar ja, dat duurt tijd. En het kost tijd en het kost inspanning en vergaderen om tot een gezamenlijke opstelling te komen. Daar zit je natuurlijk vooral met Duitsland met het probleem dat Duitsland toch altijd een beetje huiverig is om van Rusland een echte vijand te maken. Mm. En dat zie je ook nou bijvoorbeeld bij zo'n verkiezing in Brandenburg, dat veel mensen zeggen, ja, wij voelen dat niet op die manier. Nee. Zoals het kennelijk in de rest van West-Europa wel gevoeld wordt.
Ja. Wat is nou het belang van Israël om met die telefoons te knoeien?
Ja, dat je natuurlijk de hele interne organisatiestructuur van je tegenstander in ieder geval tijdelijk uitschakelt, zwaar beschadigd. Hoe moeten ze dan communiceren? Want waar halen ze piepers vandaan waar geen explosieven in zitten? Misschien ook wel dat veel mensen zeggen, jongen, het is wel een coup, hè? Iemand moet het ooit bedacht hebben, jongens, weet je, als we dat nou doen. Je moet waarschijnlijk toch wel iets moeten weten van speciaals te moeten weten van explosieven. Want dit zijn explosieven waar je dus maar een heel klein beetje van nodig hebt. En dan was het al helemaal mis als dat ding afgaat, zoals we ook gezien hebben. Natuurlijk, het waren dramatische beelden in allerlei opzichten. Maar een man die staat te knoeien bij de bruine bonen. En baf, en hij stort neer. Die jongen die ook dan bij de bruine bonen staat, maar even verbaasd naar beneden kijken.
Maar waarom blijft Israël olie op het vuur gooien? Wat bereiken ze daarmee? Wat hopen ze daarmee te bereiken?
Nou, zij hopen daarmee te bereiken dat ze uiteindelijk onkwetsbaar worden. Maar mijn theorie is voor de hele lange termijn dat ze nooit onkwetsbaar kunnen worden op die plaats op de planeet, om het maar even zo te formuleren. Ja, misschien kun je bijvoorbeeld, ik weet niet of dat een acceptabele oplossing is, maar je vraagt aan de Amerikanen of je een stukje van Wyoming kunt krijgen. Nou ja, die staat is volkomen leeg, kan ik je voor verzekeren.
Ze hebben genoeg ruimte daar.
Ja, daar heb je ruim voldoende ruimte. En dan snij je daar gewoon een stuk uit, twee keer zo groot als het huidige Israël. Helemaal geen probleem, in feite. Wyoming is 6 keer zo groot als Nederland, dus dan moet Israël ook heel makkelijk uit kunnen. En dan verhuis je de hele bliksemse boel. Verhuis je naar Wyoming. Het klimaat is wel wat minder en nou ja, kun je wel wat bezwaren bedenken. Maar als zij niet kiezen voor een, uiteindelijk voor integratie, dan zullen de Israëli's altijd zeggen, ja, maar met die lui valt toch niet meer te praten. Nee. Dat zijn die lui, die willen ons niet. Dat, ik denk dat als je maar lang genoeg lult, dat er wel te praten is. Dan moeten ook de tegenstander moeten zich realiseren dat het mag dan met Israël wat mij betreft op de lange termijn de verkeerde kant op gaan. Maar ook voor de tegenstander zou het veel beter en verstandiger zijn om met Israël tot een deal te komen.
Ja.
Waarom Israël bijvoorbeeld die gewelddadige politiek op de Westbank voert, het is mijn raadsel. Dat is nou echt zaaien van ellende.
Ja, en er zijn voorbeelden van succesvolle integratie.
Dat zijn al die orthodoxen.
Ja.
Die overvallen zo'n Palestijns dorp en dan steken ze de boel in de fik. Ja, ja god, dan weet je dus dat je vijandschap creëert die voorlopig niet weg is.
En dat zijn extreme gevallen, maar er zijn ook hele mooie voorbeelden van hoe het wel samen kan, hè, in die grensregio's.
Ja, die zijn er ook wel, zeker.
Maar dat geeft in ieder geval aan dat het wel kan, want er zijn mensen die zeggen, ja, dat lukt nooit.
Dat kan dus niet onder de regeringen van Israël die we de laatste decennia gehad hebben.
Ja, moet in ieder geval weg.
Dat zijn allemaal houddegens eerste klas. Vooral omdat dat natuurlijk, het is altijd veel makkelijker om houddegen te zijn dan om te zeggen, zouden we niet eens in gesprek raken, enzovoort, enzovoort.
Ja.
Houddegens maken altijd een topindruk.
Ja.
Maar het is ook ontzettend makkelijk om oorlogen te beginnen. Het is altijd heel lastig om ze te beëindigen.
Precies, dat is de kunst. Ja.
Dus nee, ik zie de lange termijn, mijn lange termijn visie voor Israël is duister.
Hmm. Hezbollah gaat natuurlijk nu weer, daar kun je op wachten, gaat weer op een bepaalde manier terugslaan. Dat heeft de leider ook aangekondigd, hè? Van wacht maar jongens, we pakken die terug.
Ja, ze hadden allemaal van die raketten afgeschoten.
Ja.
Zal een voorlopige doelstelling wel zijn, dus dat die mensen die geëvacueerd zijn, dat die niet terug kunnen. Ja, neem die Golanhoogte. Dat was op een gegeven moment was er een akkoord mogelijk. En dat heeft Israël ook op het laatste moment afgeblazen.
Ja.
En je ziet, nou ja, hoe dan ook, ik zie daar op dit moment helemaal geen oplossing voor, maar dat betekent wel dat, ja, dat Israël wordt veranderd in een ruwelijk garnizoenstaatje, anders kan ik het niet noemen.
Nee. Ja, en ondertussen, hoeveel vijanden wil je hebben? Want dat gaat natuurlijk helemaal door.
Kijk even op de kaart, zou ik zeggen. Hè? Zelfs als het regime in Syrië zou veranderen en iets positiever in de wereld zou staan dan u, maar dan goed, dan hebben we nog Iran op de achtergrond. Hè? Ja, Jordanië is voornamelijk zand. Maar, maar goed, je hebt ook nog Egypte. Nou ja, hoe dan ook. De omgeving is demografisch van een zodanige aard dat je weet, daar moet je niet in zoeken. En dat betekent dat je dus compromisbereid moet zijn.
Mm. En ondertussen gaat in Gaza natuurlijk de oorlog ook door. We hebben binnenkort, dat een jaar geleden is dat die aanslag is geweest.
Alle Amerikaanse pogingen om daar dus tot een staakt het vuur te komen zijn mislukt.
Ja.
Daar maak je ook niet populair mee in Washington. Kijk, Netanyahu mikt gewoon op Trump. Dat is zo klaar als een klontje. Die heeft toen die laatste keer dat hij in Washington was ook, hij gaat altijd in gesprek. Hij gaat pro forma, gaat hij even naast dat haatje zitten in het Witte Huis. En daarna gaat hij vergaderen met die boevenclub.
Ja.
Die hem wel wil steunen.
Want Harris heeft gezegd in een van de interviews, we need a deal. We hebben een deal nodig tussen die twee.
Ja, dat moet zij sowieso zeggen natuurlijk, omdat zij een hele linkervleugel te appeseren heeft in de partij, die niks moet hebben van dat Israëlische beleid.
Hmm.
Begrijpelijkerwijs overigens.
Ja. Maar je vraagt je ook af waarom Amerika nu toch wat terughoudender zich opstelt, maar dat heeft waarschijnlijk met die verkiezingen te maken. Dat
voorlopig gebeurt er niks.
Ze durven geen vuist te maken.
Nee, dus eerst moet er een nieuwe president zijn. Nou, die is dat dus. Eerst moet de verkiezingsuitslag goedgekeurd worden, want het is natuurlijk ook nog een hele reële mogelijkheid dat Harris dan wel wint. Maar dat Trump vol op het orgel gaat. Vreselijke uitdrukking, maar goed. Vol op het orgel gaat. Met dat hij eigenlijk gewonnen heeft en dat Harris eigenlijk verloren heeft.
Dat hoor je nu. Niemand gaat zo meteen de uitslag accepteren.
Ja,
geen enkel kans.
Dat kan een groot probleem zijn. Nou ja, op zijn best wordt dat dan begin januari wordt dan bepaald hoe de uitslag is. En dat was waar de vicepresident. Nou goed, dat zal nu dan eventueel niet zo'n probleem zijn. Maar denk aan Mike Spence de vorige keer. Hè? die had dat toen ook had gezegd. Ja, nee, de uitslag is een goede uitslag. En ja, dat heeft hem bijna de kop gekost, omdat die belegeraars van het Capitool in feite bereid waren om hem te vermoorden. Hè? Heng, Mark Spencer, wat een land. Wat een land is het toch. Hè? Wat een, hoe kan toch een land met een zo unieke belofte, hoe kun je zo gruwelijk ontsporen op een hele reeks van terreinen?
Ja.
En dat is allemaal politiek. Dat is allemaal veroorzaakt door politici.
Mm.
Ook, sorry dat ik het zeggen moet, ook de ontsporing van Nederland op dit moment is zuiver en alleen het werk van politici. Van een deel van onze politieke klasse die er een puinzooi van gemaakt heeft.
Ja.
Die verantwoording zou moeten afleggen voor die onzin niet waar, waar ze ons in geluisterd hebben. Kijk, Geert is een hopeloos geval. Maar de VVD, dat is eigenlijk het ergste drama.
Hmm. Ja. Maar verwacht je dat de Verenigde Staten een stevigere vuist gaan maken na de verkiezingen? Omdat ze dan denken, nu staat er niet meer zoveel op het spel met die achterban?
Nou, niet meteen na de verkiezingen. Dat kan voordat je een nieuwe administration hebt.
Ja, oké, dus de nieuwe regering moet
dat weggaan. Weet ik niet of het veiligheidspersoneel hetzelfde is. En of je hebt een kans. Biden was wel... Nou, zelfs Biden was natuurlijk gaan twijfelen aan zijn oerbondgenoot Israël. Dus hij ergens zal daar zeker wel wat anders over denken dan hij erover denkt. Wat dat voor gevolgen heeft, weet ik niet. Kijk, strategisch zal... Amerika zal niet gauw zeggen dat ze de strategische bescherming van Israël, waar ze voor staan, niet sinds de stichting van de staat, maar dan toch wel zeker sinds de jaren 60, dat zullen ze voorlopig niet opgeven.
Nee.
Maar ja, wat heb je natuurlijk aan die enorme strategische macht van de Verenigde Staten in die ingewikkelde situaties die zich daar voordoen in het noordelijke Israël en in de Gazastrook ook niet zoveel. Ik heb geen idee. Ja, daar heb je diplomaten voor nodig en daar heb je mensen voor nodig die er verstand van hebben en tijd in willen steken. En dan moeten beide partijen misschien een paar jaar aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Er zijn momenten geweest waar toch verstandige mensen dachten, dat gaat de goede kant op. Ja, maar goed, Rabin is vermoord door een ultra-orthodoxe Joodse jongen.
Ja. We hebben ondertussen, je hebt het al een paar keer genoemd, de ontwikkeling in de Verenigde Staten, waar Harris dat debat wat ze met Trump heeft toch wel heeft gewonnen.
Ja, dat was een schitterende overwinning. Volgens de cijfers had dat ook wel effect gehad. Meestal hebben die debatten dan niet zoveel effect. Maar je moet altijd afwachten hoe lang de effecten duren. En wat je vaak ziet in zo'n lijn is dat er een bubbeltje is en dan dat uiteindelijk de lijn weer terugkeert naar zijn oorspronkelijke traject. Maar in Pennsylvania stond ze er nu niet slecht voor. En ik geloof dat de mensen die er echt verstand van hebben, die beweren dat als ze wint in Pennsylvania, dan zou het moeten kunnen. Maar nogmaals, het is 50-50. Ik kan je verzekeren dat vrijwel iedereen die ik tegen het lijf loop, dat die zal zeggen van, en hoe gaat het aflopen in Amerika? En ik heb geen flauw idee. Ik heb me er één keer totaal in vergist en ik ga het niet nog een keer doen.
Nee.
Toen heb ik me nog een keer totaal vergist in die Poetin. Dus nee, ik ga dat niet doen.
Nee.
Mijn fout is altijd dezelfde. Ik denk altijd dat mensen toch als het puntje bij paardje komt intelligente en redelijke wezens zijn. Dat zijn ze helaas niet.
En je hebt wel gezegd, Harris moet wel echt veel stemmen krijgen, veel stemmen extra om te kunnen winnen. Hè?
Zij moet in die swing steeds een redelijke marge hebben. Anders kan het toch fout gaan.
Ja. Nu hadden we ook weer zo'n man die dan toch weer...
Het is natuurlijk idioot dat in een federaal, in een bondstaat met 50 staten, niet waar, dat uiteindelijk de hele verkiezingen draaien om een stuk of 5, 6 staten in het Middenwesten.
Ja.
En misschien Arizona, dat is toch een beetje een rare toestand. Maar goed, het is vastgelegd in de constitutie en het zal voorlopig niet veranderen.
Ja. En toch weer iemand die dicht bij Trump was gekomen. Hè? Die ze hebben. Die had een campagne.
Ja, ik moet zeggen. Volgens mij was het wel een beetje much ado about nothing. Misschien zie ik dat verkeerd. Maar hij had helemaal niet geschoten. Hij zat in de struiken. Maar de afstand was ook vrij substantieel, naar mijn idee. Nogmaals. Het was natuurlijk weer zo'n halfgare loner. Die al eerder met de politie in aanraking was gekomen. Ja. God, de wereld is vol van rondzwervende mannen die niet goed sniks zijn. En ja, moet je die allemaal opsluiten, joh? Want dan moeten de gekke huizen vertienvoudigd worden waarschijnlijk. Ik weet het ook niet.
Oké, dus je wil het niet bagatelliseren? Dat je wil zeggen van, oké, dat had helemaal niet kunnen gebeuren?
Nee, ik wil het niet bagatelliseren, maar ik was ook niet van onder de indruk.
Nee. Maar het ene voorbeeld is natuurlijk weer inspiratie voor de andere. Die denkt van, hé... Hey.
Ja, dit soort van dingen, dat is altijd, dat werkt als een voorbeeld. Ja. Schietpartijen werken altijd als een voorbeeld.
Ja.
Er moeten talloze jonge mannen in Amerika zijn die zo'n hele kamer vol hebben met AR-15's en machinegeweren van dit en van dat te looien. En niet waar, die dromen van schieten, dat denk ik.
Ja, even een hypothese, maar stel dat Trump iets overkomt. Overigens kan dat ook voor Harris gelden, hè? Wat zou er dan gebeuren met de verkiezingsstrijd als een van de beide kandidaten wegvalt?
Dat is simpelweg. De vicepresidentiële kandidaat dan het stokje
over. Oké, dus dan wordt die J.D. Vance, die wordt dan naar voren geschoten.
Dat is constitutioneel zo geregeld. Als ze allemaal dood worden geschoten, dan is geloof ik de voorzitter van het huis aan de beurt. En dan, nou ja, er is een soort opvolgingssequentie.
Oké, ja. En Trump heeft nu gezegd, ik ga me richten op de Israëlische achterban in de Verenigde Staten.
Hij zit natuurlijk met het probleem dat die Israëlische achterban, zoals het geldt voor zoveel Joden in de diaspora, dat die sterk verdeeld zijn. Namelijk dat een gedeelte is orthodox, conservatief en steunt de staat Israël onder alle denkbare voorwaarden. En dat andere deel moet er niks van hebben. En je hebt ook in Nederland zo'n splitsing tussen Israëlsteunders en liberale Joden die niks van Israël moeten hebben. Die ook vinden dat Israël ontspoord is.
Precies. Maar denk je dat dit het verschil voor hem kan maken van de stemmen die hij nodig heeft? Of is dit gewoon schieten met hagen en alles pakken wat hij pakken kan?
Ja, dat denk ik. Ik zie dat niet als een nieuwe en in principe voldoende strategie. Ja, je moet natuurlijk toch in principe moet je... Moet je de mensen in het midden zien te winnen voor je zaak.
Ja.
En dat, ik denk eerder dat dat gaat via de weg van de economie. Zo van, ja, die Trump, de economie draaide goed toen Trump er was. Mensen hebben ook het wonderlijk idee dat het nu heel slecht is, economisch. Dat is ook zoiets, dat framing is zo'n gigantisch probleem geworden. Dat je kunt alles framen, hè? En tenslotte kun je ook framen dat we allemaal tot onze knieën in het water staan. Terwijl er niets aan de hand is, bij wijze van spreken.
Ja. We hebben het vorige keer hebben het gehad over AI. En Jelle Berendsen is student die daar veel mee bezig is. En die heeft een berichtje voor je ingesproken. Even luisteren.
Hoi Tom en Maarten. Ik ben groot fan van jullie podcast. Zojuist zag ik een fragment van Alexander Klupping over de snelle toename van kunstmatige intelligentie. En over de werkelijk waar onmogelijke mogelijkheden die dit meebrengt. Nu ben ik zelf student kunstmatige intelligentie en ben ik eigenlijk steeds meer afkeer gaan krijgen tegen kunstmatige intelligentie. En nu ben ik heel erg benieuwd hoe Maarten hierover denkt. En lijkt mij het heel erg interessant hoe een gesprek zou verlopen tussen Maarten en Alexander. Ik weet niet of dit het juiste weg is om dit te vragen, maar ik doe het toch. En ik ben heel erg benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Vriendelijke groet, Jelle.
Nou ja, Alexander is een enorm intelligent en aardige jongen. Hij begint ook al wat ouder te worden, zag ik op het beeld. Ja, dat treft iedereen natuurlijk.
Ja, je kent hem nog als die jongen bij de wereld.
Ja, precies. Ja. Hij leidt wel een beetje, denk ik, aan enthousiasme. Ik herinner mij de introductie van de iPad. En hij zal zeker tegenwerpen dat die iPad een gigantisch succes is geworden. Maar in feite is de iPad niks meer dan in feite een laptop, de computer, die waar je ook over het scherm, waar je in scherm bewegingen kunt uitvoeren. En
precies.
Echt revolutionair zou ik het ding eigenlijk niet willen noemen. Alhoewel mijn familie ook tot de regelmatige iPad-gebruikers hoort.
Het is echt de ruimte tussen de laptop en de mobiele telefoon die dat in moest nemen.
Ja, zoiets. En die dingen die werken eigenlijk allemaal samen. Je kunt ook met je telefoon. Maakt eigenlijk niet veel uit wat je gebruikt. Is mijn indruk in ieder geval. Ik moet wel eens. Was op de reis is ook zo iemand met zo'n fantastische super iPad. Oh ja. Is wel een prachtig beeld dat je denkt, potverdomme, het wordt weer tijd dat ik iets nieuws koop. Maar goed, nu artificial intelligence. Ik ben geen deskundige, laat ik het zo zeggen. mijn indruk is dat het een ontzettende hype is. Dat ook de investeringen in die sector over de rand klotsen. En het is maar zeer de vraag of die allemaal waargemaakt kunnen worden. Het is duidelijk dat artificial intelligence, althans datgene wat de enthousiastelingen erover zeggen, dat eigenlijk nog helemaal geen bestemming gevonden heeft. Er is natuurlijk al heel veel artificial intelligence, alleen noemen we dat niet zo. Je hebt fantastische softwareprogramma's die kunnen zien of iemand kanker heeft. Mensen zien daar kun je dus 1000 Russische foto's aan vertonen en dan selecteren ze precies de goede.
Ze zien het vaak beter dan doktoren.
En mensen worden moe of die vallen in slaap of die gooien de koffie eroverheen. Dat is de automatische piloot in vliegtuigen, is een vorm van de artificial intelligence. En zo kunnen we tal van voorbeelden geven waar in feite heel complexe softwareprogramma's ook kunnen worden beschreven als artificial intelligence. En dan is er de artificial intelligence waar ik wel eens wat van gezien heb. En dat is dat je een stukje kunt laten schrijven door zo'n softwareprogramma. Daarvan is mijn indruk dat die stukjes vaak verrassend redelijk uit de bus komen. Maar dat het volstrekt clichématig is. En dat is ook niet verbazingwekkend natuurlijk, want die stukjes die worden. Er moeten duizenden mensen zijn die gigantische bergen van tekst intypen, niet waar? Vandaar dat je voor artificial intelligence zo ontzettend veel computerruimte nodig hebt. Omdat het gebruik moet maken van tekst die er al is.
Op het internet, ja.
Op het internet. Maar dan moet die tekst er dus wel zijn. Vandaar dat artificial intelligence ook geweldig werkt als het Engels is. En wat minder bijvoorbeeld als je moedertaal Albanese is. Ik noem maar wat op. Hè? Omdat er heel weinig Albanese teksten zijn ingetypt, denk ik, eerlijk gezegd. Dus het gekke is dat wat ik ervan gezien heb, dat ik de tekst die eruit rolt buitengewoon clichématig vond. Dat je denkt, nou ja, het heeft eigenlijk maar één doel. En dat is dat de studenten eindelijk een beetje een redelijk scriptje kunnen schrijven.
Ja.
Als dat clichématig is, dan ben je toch al lang blij dat je überhaupt begrijpt wat er staat.
En Alexander had het voor die brieven in de kranten gebruikt, hè? Die had namelijk allemaal brieven laten schrijven door AI en had die naar de kranten gestuurd. En al die kranten hadden dat overgenomen.
Ja, dat geloof ik graag, want het zullen ook vrij clichématige brieven zijn geweest van ik protesteer tegen de gang van zaken dit, de gang van zaken dat. Dus daar ben ik ook niet zo bij ze. Ik gek genoeg vond ik de plaatjes die AI genereert vaak veel origineler dan de tekst. Maar dat kan natuurlijk ook omdat ik veel meer verstand van tekst heb dan van plaatjes. Dat is waarbij ik een plaatjes liefhebber.
Met Midjourney wordt dat gemaakt.
En die maken wel gekke dingen, ja. Dat je denkt van, tjoe, ziet er wel lollig uit. Omdat ze kennelijk plaatjes combineren die ik niet heb gezien of die ik niet ken. Kijk, wij leven in een hype-samenleving. Dat weten we allemaal, toch? Altijd is het moment van de week is, alles wordt anders. De planeet gaat er een andere kant de zon omdraaien. Het is verschrikkelijk allemaal. En de volgende week hebben we wat anders.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje het probleem. En wat ik opdiep uit vage stukjes uit de krant in Amerika, is dat er ook wel wat zorgen is dat we veel te veel geld pompen in die.
Ja.
In die artificial intelligence, dat maar zeer de vraag is of er veel positiefs uit zal rollen. Ten slotte, kennelijk, men mikt op hele complexe doelstellingen, waarbij je ook vaak afvraagt, hoe nuttig is het eigenlijk precies? Ja, dat een student nu wel een tekstje kan schrijven, omdat hij zelf niet schrijven kan. Niet waar, drukt hij op een knop en dan schrijft de artificial intelligence. Wat ik al zeg, een clichématig stukje. De bedoeling is namelijk uiteindelijk, kijk, voor heel veel teksten is een clichématig stukje ruim voldoende. Maar ja, een roman door de artificial intelligence, dat wil ik dan nog wel eens zien.
Het wordt wel beter natuurlijk, omdat het systeem zichzelf traint. Dus daar komt natuurlijk
steeds meer. Je hebt bij heel veel overheidsdocumenten het gevoel dat ze al lang geleden zijn geschreven door artificial intelligence. Ja. Omdat die ook een soort robotproza produceren, een soort voorspelbaar proza. Ja. Maar ik heb er te weinig verstand van om op te zien op wat ik kijk. Onze samenleving is grondig veranderd door technologische veranderingen. Waarvan denk ik nog steeds de mobiele telefoon het belangrijkste product is. Want dat is eigenlijk als een mini-computer van wonderbaarlijke afmetingen en wonderbaarlijke gaven. Maar je kunt je ook afvragen hoe ons persoonlijk leven daar nou door veranderd is. Ja, op sommige terreinen is dat veranderd. En je kunt eerder en makkelijker je vrouw bellen dat je nu te laat komt. En zo zijn er allemaal andere dingetjes te verzinnen. We kunnen ook denken aan zichzelf besturende auto's. Ja, wat een hype was dat 5 jaar geleden. Hè? Ging er mee om no time, ging dat allemaal gebeuren. Ja, ik heb nog met mijn zoon gewed. Wordt tijd dat hij gaat betalen. Ja, want ik heb natuurlijk de weddenschap gewonnen dat dat helemaal niet ging gebeuren. De vraag is ook, hoe nuttig is het eigenlijk dat die auto's zichzelf gaan besturen? Want wij kunnen ze ook prima besturen.
In Amerika is het wel, hè? Rutte heeft er laatst in gezeten.
Ja, maar er gebeuren aan de lopende band hele enge ongelukken mee. Omdat kennelijk die software toch niet is wat die zou moeten zijn.
Ja.
En dan zou ik zeggen, die auto's, de kans dat je dus gewoon een boodschap inspreekt voor uw tax en dat er dan een chauffeurloze Mercedes voorkomt rijden die chauffeurloos naar Helmond rijdt, ik noem maar wat op. Die lijkt mij eerlijk gezegd barklein. Ik zou het ook niet graag doen, geloof ik. Iets anders is een rijhulp. Dat kan wel. En dat kan onder omstandigheden best nuttig zijn.
Ja.
Ja? Ja. Een rijhulp. Maar dan is het al een complexere situatie dan ons voorspeld is. Namelijk, want 5 jaar geleden werd ons voorspeld. Nu zouden we allemaal al chauffeurloos kunnen rijden. Dat is allemaal onzin gebleken.
Ja. Ik sprak laatst wel op het I-bestuurcongres iemand van TNO. En die was samen met de Rijksoverheid bezig met het maken van zo'n aparte ChatGPT, waarin ze dus alleen maar documenten en teksten stopten die ze zelf kenden en de oorsprong van kenden. En dan konden uitleggen waar het vandaan kwam. Om daar vervolgens binnen de overheid, binnen bijvoorbeeld ook universiteiten aan de slag te gaan.
Ja, maar dat is niet revolutionair. Want dat die software en die voorraad van teksten, die zal precies produceren wat ik je daarnet vertelde. Namelijk dat wonderlijke robotproza wat onze overheid
in het begin wel natuurlijk, maar als dat leert en er komt nieuwe input en dat gaat ook zelf nadenken, dan komen er misschien wel andere teksten uit.
Ja, misschien wel teksten waar je zegt, wat is dat voor gelul?
Ja, dat zou ook kunnen, ja.
Ja. Ik begreep dat de artificial intelligence een heel slechte leugendetector is, hè. En dat als de software het niet weet, dat ze gewoon iets verzinnen.
Ja.
En gewoon, dat zal het wel zus of zo zijn. Ik heb het er wel eens verteld over. Een tekstje over mij, wat in Amerika gegenereerd werd. Nou, dat was lachen geblazen.
Dat stond daarin?
Ja, dat ik een prominente politieke leider was. En dat soort van zaken. Aan de andere kant heb ik ook wel eens een tekstje over mij gezien. Dat had de man die voor RTV voor mij de camerabeelden maakt, Erwin. Die had dat gemaakt. Dat was een heel redelijk tekstje. Denk je, nou, dat klopt wel eens een beetje clichématig, maar wel een heel redelijk tekstje.
Ja. Maar om even terug te komen op de vraag van Jelle, misschien is het mooi voor de Maarten, waar je natuurlijk ook laatst met Marten Cruijff van gedacht hebt gewisseld, om dat een keer met Alexander te doen, want dat is eigenlijk wat hij vraagt. Alexander,
ja,
enthousiast.
Ik wil hem best een keer interviewen, maar goed. We hebben die mevrouw Schaken hebben we ook al geïnterviewd, die enorm waarschuwt. Ja, dat is iemand die ooit van via D66 in het Europarlement is gekomen en een deskundige is geworden op het punt van AI. En nu dacht ik in Amerika actief is als kritica, geïnformeerde kritica van AI. En zegt, je moet paal en perk stellen aan die software, want die kan ook gewoon ontsporen en de gekste dingen gaan beweren.
Ja, ja. Ja, dat is een wat kritischer geluid, dus dat ligt iets meer in jouw straatje. En Jelle die vindt het denk ik leuk om eens een keer iemand die misschien wat enthousiaster is daarnaast te zetten.
Ja, dat kan ik mij wel voorstellen. Kijk, in zoverre het een onmiddellijke praktische toepassing heeft, zal het ook onmiddellijk gebruikt worden. Daar ben ik van overtuigd. Maar er worden natuurlijk gouden bergen voorspeld.
Ja.
He, alles zal anders worden. Ja, dat zeiden ze ook. Dat zeggen ze bij elke nieuwe uitvinding. Alles wordt anders. En dan denk je toch, nou ja,
het zal wel.
Ja, ik moet toch eigenlijk gewoon mijn eigen boterham smeren. Ja. Dan komt het eigenlijk op neer. In hoeverre is je dagelijks leven en je omgang met de wereld in praktische zin, in hoeverre is die nou veranderd?
Hmm.
Nou, feit is dat je in een vreemde stad, niet waar, als je hebt je GPS op je telefoon, dus je hebt nooit meer een kaart nodig. Dat vind ik betreurenswaardig, want ik was dol op kaarten. En ik vind de kaarten die gebruikt worden door de telefoon en door al die GPS-diensten, zijn geen mooie kaarten, hele rare kaarten. Waar ze eigenlijk alleen opzetten wat schijnbaar belangrijk is, waardoor je totale kaartbeeld ernstig verstoord raakt. Maar dat zijn allemaal hele nuttige toepassingen. Mm. Maar ik zie niet direct in, niet waar, in hoeverre dat de basisstructuur van een mensenleven verandert.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high. Jump so high, and then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans. I was, well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur. Via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur
Why
tot 11 uur. In het eerste uur, aftotstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, sweetie.
Hallo.
Hallo.
Hallo,
sweetie.
Hallo. 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 Mijn naam is Shana Abtots. A. B. Dot. Z. Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill. J. Gill.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
Just heard West African percussion, used for this program by Bontroe FM.
just heard West African percussion, used for this program by Bondrew FM.